Heb u tijd genoeg? Heeft u tijd genoeg? Ik zie sommigen ja knikken. Alle tijd. Dat is natuurlijk wel een probleem in deze tijd. Er zijn genoeg mensen die zeggen, druk, druk, druk. Ik wou dat er meer uren in een dag zaten. Ik heb geen tijd. Ik heb zoveel te doen. Ik heb er geen tijd voor. Terwijl andere mensen juist aan de andere kant zeggen van, het duurt me allemaal veel te lang. Zeker als het om minder plezierige dingen gaat, als het om lijden gaat of verdriet. Dan kun je zeggen, dat duurt me allemaal veel te lang. Ik wou dat het over was. Ik wou dat het voorbij was. Of inderdaad, als je op een afspraak zit te wachten en iemand komt niet, hij komt niet op tijd. Waar blijft hij nou? Schiet nou eens op. We moeten op tijd zijn. Omdat het anders mis zou gaan of iets dergelijks. In ieder geval, de tijd speelt een belangrijke rol in ons leven. De mens probeert ook vat te krijgen op de tijd. Maar heel veel ontglipt hem ook. Het punt is namelijk dat de mens niet de eigenaar van de tijd is. Nee, dat is de Heere God. Misschien kunnen we beginnen met een tekst te lezen uit Prediker. Uit Prediker 3. En we willen deze morgen stilstaan. Ik heb hem maar bijgezet. God is altijd op tijd. Toen ik dat opschreef, dacht ik, is ook wel mooi. Altijd op tijd. Er zit twee keer het woord tijd in. Prediker 3. Vers 1. Voor alles is er een vastgestelde tijd. En een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Voor alles is er een vastgestelde tijd. Weet je, in dit hoofdstuk gaat dan verder een tijd om te sterven, een tijd om te planten, een tijd om, nou ja, allerlei voorbeelden. Maar het principe is, voor alles is er een vastgestelde tijd. En dan gaan we naar vers 10 van dat hoofdstuk. Daar staat, ik heb gezien welke bezigheid God de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te vermoeien. Hij, de Heere God, heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk van God, dat God gedaan heeft, van het begin tot het einde kan doorgronden. Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Op zijn tijd. Doei. Voor alles is een vastgestelde tijd en hij, dat is de Heere God, heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Dat woordje mooi zou je ook mogen vertalen met voortreffelijk of schoon. En als je dat opzoekt in de Bijbel, want dan dacht ik, hey, wat betekent dat woordje mooi? Dan in het boek Genesis komt het woord mooi in ieder geval vaak voor in de context van de beschrijving van een vrouw. Moet u er zelf maar andere gedachten bij hebben. Mooi, goed. Voortreffelijk. Hij heeft alles mooi gemaakt. Hij heeft alles mooi gemaakt. Op zijn tijd. En dat is een belangrijke vaststelling. Dat betekent namelijk dat de tijd begint bij God. Vorige week was Hoyt hier en die begon ook in Genesis 1. En heeft ons meegenomen in het feit dat inderdaad alles bij God begint. Hij is het begin. In den beginnen. God schiep en God sprak. Laat er licht zijn. En er was licht. Daar dacht ik nog eens over na. Er was dus een bepaald moment geweest dat God zei, er zij licht en er was licht. Dat was op de eerste dag. Maar op de vierde dag kwam de zon en de maan er pas bij. Dus dan kun je afvragen, wat was dan dat licht? Want wij hebben het idee dat het licht van de zon is. Maar als het op de eerste dag er al licht was en God sprak, er zij licht en er was licht. Wat was er in ieder geval dan op die eerste dag? God zelf. En dat klopt ook wel, want in 1 Johannes 1 daar staat, God is licht. En in hem is geen duisternis. En als God spreekt, er zij licht, dan is hij er, dan is er licht. En hij maakt de scheiding tussen licht en duisternis. En dan zo mooi, als dan de vierde dag aanbreekt, dan staat er, God zei, laten er lichten zijn aan hemelgewelf om scheiding te maken tussen dag en nacht. En laten zij zijn tot aanduiding. En dan komt het eerste keer in de Bijbel het woordje tijd voor. Die zon en die maan, die zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en van jaren. Van vaste tijden. Dus daarmee is de tijd, heeft zijn intrede gedaan. En zon en maan hebben betekenis wat betreft die vaste tijden. Nou, dat weten we. Als de zon ondergaat, wordt het donker. Dan is de maan het licht van de nacht. Als de zon opkomt, dan is het weer dag. Dat zijn vaste tijden. Daar valt ook niet aan te tornen. Trouwens, het is wel mooi dat dat licht, dat blijkt dan vervolgens ook een profetie te zijn, want dat licht is niet alleen God zelf, maar is ook natuurlijk de persoon van de Heer Jezus Christus die gekomen is. Ik ben het licht der wereld. En in de context van kerst kennen we de tekst uit Jesaja 9. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. En als de engel tegen de herder spreekt dat de heiland geboren is, je zult hem vinden in de kribbe, in de stad van David, in Bethlehem, dan was daar een hemelse legermacht en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. Ik denk dat het ook alles met licht te maken heeft. Het staat er niet zo specifiek bij, maar omdat het ook over schijnen gaat, was dat het licht. Ja, God is er dus vanaf het begin, er zij licht, tot het eind. Want in Openbaring 22, waar het over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaat, en over het nieuwe Jeruzalem, dan staat er dat er geen zon en maan meer nodig is, omdat God zelf het licht is. Waar het begon met er zij licht, eindigt het ook met er is licht. God is het begin en het eind. Over tijden gesproken. En dan komen we vanzelf bij die tekst uit Jesaja 46. Misschien goed om die even op te zoeken. Als u met me mee wilt bladeren. Want als we het over de tijd hebben, dan hebben we het ook over een begin en een eind. Nou, wie is het begin en wie is het eind? Dat weten we inmiddels. Dat is de Heere God. Alleen er zijn van die mooie en duidelijke teksten die daar ook inderdaad woorden aangeven. Jesaja 46. Vanaf vers 9. Denk aan de dingen van vroeger. Van oude tijden af. Dat ik God ben. En niemand anders. Dus Jesaja roept hier de luisteraar op. Om als hij aan oude tijden denkt, aan de tijd die geweest is, dat ze denken dat de Heere God is en niemand anders. Ik ben God en er is geen als ik. Let op, vers 10. Die van het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen doen. Dat is de Heere God, van begin tot eind. Hij heeft alles op zijn tijd voortreffelijk gemaakt. En dat is wel bijzonder wat hier staat. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand. Met andere woorden, het plan van God, de gedachten van God en zijn uitwerking daarvan, die zullen stand houden. Die van het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Met andere woorden, er is ergens een begin aan. En er is ergens een einde. En de Heere God heeft het allemaal in zijn raadsbesluit vastgesteld. Daar kan als het ware niet meer aan getornd worden. En dan heb je wel in de gaten, dat heeft dus ook alles met tijd te maken. Dat loopt niet uit. Zoals wij nog wel eens willen uitlopen omdat we het niet voor elkaar hebben. En dan is het wachten op die en dit. En ja, misschien nou toch eens op, want het moet op tijd. De Heere God, hebben we gelezen, die van het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Met andere woorden, de dingen staan bij hem vast. En dat is wel een mooi voorbeeld, die een roofvogel, vers 11, die een roofvogel roept uit het oosten, een man van mijn raad uit een ver land, ja, ik heb het gesproken en ik zal het ook doen. Ik heb het geformeerd, ik zal het ook doen. Dit zegt iets over het plan van God, hoe dat werkt. Want we gaan daar nu niet hele Bijbelstudie over houden, maar die roofvogel die geroepen is uit het oosten, een man van mijn raad, een man van mijn plan, uit een ver land, dat is Nebukadnezar, de koning van Babel, die gekomen is om het volk in ballingschap mee te nemen, Jeruzalem te verwoesten. De koning van Babel. Jeremia 25 en 27 spreken ook over de koning van Babel. En dan staat, en dat is heel bijzonder, dan staat erbij, Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn dienaar. Ja, dat is wat de Heere God zegt. Ik heb een roofvogel uit het oosten geroepen, de man van mijn raad. Die Nebukadnezar, die geweldenaar, die verwoester, die inderdaad alles op zijn eigen manier deed, een wereldveroveraar, wordt genoemd Gods dienaar. Hij heeft dus kennelijk een plaats in het plan van God. En de Heere God, die zegt dat wat Nebukadnezar gedaan heeft, overeenstemt met wat God al bedacht had. Dat is misschien voor ons best lastig te begrijpen. Zou de Heere God dan bedacht hebben dat het volk uit Jeruzalem moest worden weggevoerd? Dat de tempel verwoest werd? Dat kan toch niet? Dit is wat Gods woord zegt. Dat het overeenkomstig het plan van God is. En dat is wel belangrijk. Dat betekent dus ook dat het allemaal gebeurde omdat het in het plan van God stond. En daar wordt niet aan getornd. En je zou haast kunnen zeggen, de Heere God heeft minutieus zijn plan bedacht en dat wordt uitgevoerd. Die van het begin de afloop verkondigt. En alles wat daarin gebeurt, gebeurt op zijn tijd. En daar gebruikt hij dus ook, wat wij in onze volksmond zeggen, een heidense koning voor, Nebukadnezar. Een dienaar van hem. Hij is de Almachtige. Hij bepaalt. Voor alles is een vastgestelde tijd. Tja. Trouwens, niet alleen Nebukadnezar is zo'n geweldenaar die een plaats heeft in het plan van God. Zijn opvolger in het Persische Rijk was ook zo'n dictator, Kores, koning van de Perzen. En wat lezen we van hem? En dat is ook heel bijzonder, over de tijd gesproken. Jesaja profeteert al over Kores, 200 jaar voordat de Kores er was. En Jesaja die profeteert, u zit misschien nog in hoofdstuk 46, als u twee bladzijden terugbladert naar hoofdstuk 44... Dat is een profetie van Jesaja en dan staat er in vers 24. Zo zegt de Heere uw verlosser, uw formeerder van de moederschoot af. Ik ben de Heere die alles doet. Dat is sowieso al een mooie tekst. Ik ben de Heere die alles doet. Dat heeft dus ook alles met de tijd te maken. Want in de tijd worden de dingen gedaan. En als God alles doet, dan beheerst hij dus ook de tijd die daarvoor nodig is. Die de hemel uitspant, ik alleen, die de aarde uitspreidt door mijzelf, die tekenen van hen die leugens verzinnen verbreekt, die de waarzeggers waanzinnig maakt, die de wijze doet terugdeinzen, die hun kennis tot dwaasheid maakt, die het woord van zijn knecht bevestigt en de raad van zijn bode volbrengt, die tegen Jeruzalem zegt, u zult bewoond worden, en tegen de steden van Juda, u zult herbouwd worden. Ik doe uw puinhopen herrijzen. Dit die tegen de diepte zegt, wordt droog. Uw rivieren zal ik opdrogen. Die over Kores zegt, dat is de koning die pas 200 jaar later tevoorschijn komt, maar hier al genoemd wordt. Die over Kores zegt, hij is mijn herder. Die Persische dictator. Hij zal mijn welbehagen volbrengen. Met andere woorden, Kores is ook een dienstknecht in het plan van God. Door tegen Jeruzalem te zeggen, wordt gebouwd. En tegen de tempel wordt gegrondvest. Zo zegt de Heere tegen zijn gezalfde, tegen Kores, die ik vastgrijp bij zijn rechterhand om de volken voor hem neer te werpen. En de lendenen van de koningen zal ik ontgorden, om deuren voor hem te openen. Poorten zullen niet gesloten worden. En inderdaad, Kores, de machthebber, beval dat Jeruzalem herbouwd moest gaan worden. Een paar voorbeelden hoe het plan van God in elkaar steekt. En dat de Heere God voor alles een vastgestelde tijd heeft. En in de tijd van Nebukadnezar kennen we de profeet Daniël. En Daniël heeft die bekende tekst genoemd. In Daniël 9, als het gaat over die 70 jaarweken, dan zegt hij, ik lees hem u voor, Daniël 9, vers 25. U moet weten en begrijpen, vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, dat was van die koning Kores, vanaf dat moment, tot op Messias de vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken. 69 weken. En ook dit is zo'n mooi voorbeeld dat alles een tijd heeft. En de Heere God bepaalt die tijd. Die is vastgesteld. En dan komen we vanzelf bij kerst. Galaten 4, vers 4. Romeinen, Korinthe, Galaten. Galaten 4, vers 4. Daar staat, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Toen de tijd was vol geworden, of eigenlijk anders gezegd, toen de vastgestelde tijd was aangebroken, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Ook hier wordt het weer duidelijk. Wie bepaalt nou de dingen? Wie zorgt dat op tijd het een en ander gebeurt? Wie zorgt dat alles op tijd gebeurt? Want voor alles was immers een tijd, heeft God gezegd. Ja, de Heere God bepaalt. Hij beschikt. En wij kunnen misschien verwonderd terugkijken dat je zegt, Heere God, hoe krijgt u het voor elkaar? Want Jozef en Maria, die woonden in Nazareth. Terwijl de profeet Michaël had gezegd, en gij Bethlehem Ephrata, gij zijt klein, maar uit u zal voortkomen de zoon van David. Naar de mens gesproken zou je zeggen, jongens, dat gaan we niet redden. Moet er een regisseur bij komen om alles volgens plan te laten verlopen, want ja, Jozef en Maria moeten wel in Bethlehem komen. Nee, de Heere God heeft alles op zijn tijd gemaakt. Ook keizer Augustus. Die een volkstelling liet houden. En zei dat iedereen toe moest naar de stad van zijn voorouder. En dus moesten Jozef en Maria als afstammelingen van de stam uit Juda, van David zelf, moesten naar Bethlehem, de stad van David, om zich te laten inschrijven. Tja. Maar als je dan de lijn terugkijkt, dan kun je alleen maar verwonderd zijn en zeggen van, hoe is het toch mogelijk dat dat het allemaal op tijd gebeurde. Dat Jozef en Maria als afstammelingen van David, die weer een afstammeling was van Abraham, die weer een afstammeling was van Sem, en dat zijn allemaal namen, Sem, Abraham, David, waarover de Bijbel van alles zegt. Er zijn beloften aan gedaan. Het koningschap zal David niet wijken. Abraham heeft belofte gedaan dat er een groot volk uit hem zal voortkomen. En Sem, als een van de zonen van Noach, daarvan wordt gezegd dat hij ook gezegend is en zijn nageslacht. En die komen weer voort uit Adam en Eva. Waarvan gezegd is dat het zaad van Eva, het nageslacht van Adam en Eva, de slang de kop zou vermorzelen. Gods plan. En op zijn tijd gebeurt het. De mens wikt en weegt. Zullen we dit, zullen we dat? Als we nou eens zus en als we nou eens zo. De mens wikt. Maar God beschikt. Prediker 3. Alles, voor alles is een vastgestelde tijd. Voor alles is een vastgestelde tijd. En dat is wel mooi dat de Bijbel dat ook bevestigt. Lucas 2, vers 6. En het geschiedde toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden. De dagen werden vol. De tijd was er. En natuurlijk, dat is heel praktisch, want na 9 maanden moet dat kind geboren worden. Dus ook die dagen waren vervuld. Maar ook de dagen zoals ze in de profeten al waren aangekondigd. Ik chargeer 69 jaar weken. Tot op Messias en vorst. Vanaf dat er een moment uitging om Jeruzalem te herbouwen. De tijd was vastgesteld. En op de bestemde tijd, toen de tijd vol geworden was, is de Zoon geboren. Op de vastgestelde tijd. Voor alles is een vastgestelde tijd. David die spreekt in Psalm 31 geweldige woorden. Hij zegt, mijn tijden, Psalm 31 vers 15, mijn tijden zijn in uw hand. Heeft hij misschien ook wel moeten leren met vallen en opstaan. Want hij wilde ook af en toe zelf wel het heft in handen nemen. Zelf keuzes maken. Maar hij zegt in deze psalm, mijn tijden zijn in uw hand. Dat is trouwens wel mooi. Ik moet nu denken aan afgelopen vrijdag waren we bij onze overbuurvrouw. Die haar man Jan is overleden. Ze zijn 88. Ze zijn 70 jaar samen geweest. Maar die zei ook, het is de tijd. Het is goed zo. En het is natuurlijk geweldig als je, wat er ook gebeurt, mag zeggen, mijn tijden, wat mij ook overkomt in mijn leven, in de tijd dat ik er ben, zijn in uw hand. Dat is vertrouwen. Dat is wel mooi, want als David dat zegt in Psalm 31, mijn tijden zijn in uw hand, dan zegt hij in het vers ervoor, hoe het nou komt dat hij dat kan zeggen. Hij zegt namelijk in vers 14, maar ik vertrouw op u, Heere. Ik zeg, u bent mijn God. En dan zijn we weer bij prediker, dat voor alles een tijd is, en dat God alles op zijn tijd mooi gemaakt heeft. Mijn tijden zijn in uw hand, maar ik vertrouw op u. En ik denk dat dat een belangrijke les is. Een feit ook misschien wel. Vertrouw op Gods tijd. Vertrouw op Gods tijd. Weet u, het is heel menselijk om te zeggen, tjonge jonge, wat duurt dat lang. Dat duurt me eigenlijk te lang. Dat zeggen we trouwens ook in de context van de dingen van Gods woord af en toe wel eens. Kijk naar deze wereld, de ellende die er is. Wat duurt dat allemaal lang en waarom komt er geen einde aan? Je beleving is, laat dit nou eens ophouden. Wij zeggen dan menselijk gesproken, ja dit duurt te lang. Want dan vinden we, het gaat niet goed en het is allemaal erg en verdrietig. En wij vinden het te lang. Weet u, bij de Heere God is er geen te. Want alles gebeurt op de vastgestelde tijd. Dus het is nooit te lang. Het kan misschien wel eens lang duren. Maar omdat de tijd al is vastgesteld, is het nooit te lang. Het is misschien best lastig voor ons om dat te begrijpen. Maar het is een feit. De mens zegt het duurt lang, maar bij God is het niet te lang. Dat is een mooi voorbeeld. Eventjes bladeren naar Ja, het zijn allemaal bekende teksten, maar het is goed om ze er even bij te pakken. 2 Petrus 3. Petrus die schrijft in zijn brief over spotters in de context van de wederkomst. 2 Petrus 3. Vers 8. Maar laat vooral u dit niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Dat heeft dus ook alles met de tijd te maken. Dat 7 dagen zijn als 7000 jaar. De Heere vertraagt de belofte niet. Zo van, hij stelt het uit of zo, hij laat het langer duren. De Heere vertraagt de belofte niet. Zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Nee, want de Heere God kan iets niet vertragen, want het is immers al vastgesteld. Dus hij gaat niet tijdens de uitvoering van het plan aanpassingen doen. Want dat zou betekenen dat zijn plan niet volmaakt was. Maar zijn plan is wel volmaakt. Die van het begin de afloop verkondigt. En daar zit geen vertraging in. Dus de Heere vertraagt de belofte niet. De belofte zal gedaan worden. Zal uitkomen, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons. Petrus zegt, dat is de reden dat het nog even duurt. Omdat de Heere God geduld heeft. En niet wil dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Het ligt vast in het plan van God. En het duurt niet te lang. Nee, het duurt en het komt zeker. En dit gaat dan over de wederkomst. Het is ook iets wat in deze tijd natuurlijk speelt. Hè? Als je de ellende in de wereld ziet, de nood, verdriet, de pijn. Dat je denkt, waarom duurt dat allemaal zo lang? Kan daar niet eens een keer verandering in komen? Ik vond een mooi voorbeeld in de profeet, bij de profeet Habakuk. En dus ook, dat vind ik de moeite waard om even te lezen. Moet u Habakuk eens opzoeken. Als u het gevonden heeft, moet u ja zeggen. Kijk wie het eerst heeft. Want ja, daar komen we natuurlijk niet elke dag in het Bijbelboek Habakuk.
Ik heb hem al.
Heb je hem al? Ja, digitaal zeker, hè? Ja. Want Habakuk, die leefde ook in een tijd van ellende. Van overheersing. Van vijandschap. Van onderdrukking. En het land, dat zag er niet best uit. En Habakuk die vraagt zich ook af, hoe lang moet deze ellende nog duren? Gewoon menselijk, dat is ook begrijpelijk. Want het is niet prettig en hoe lang gaat dit nog duren? En dan lezen we in Habakuk 2. In hoofdstuk 1 heeft hij beschreven de klacht van de profeet. En dan staat er in hoofdstuk 2. Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal en keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Toen antwoordde de Heer mij en zei, schrijf het visioen op. Grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijk maken. Hij liegt niet. Als hij uitblijft, wat duurt dat lang? Verwacht hem, want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Zie mijn ziel. Zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door het geloof leven. Als hij uitblijft, wat duurt dat lang? Net zoals wat Petrus in zijn brief schrijft. Er zijn er die aan dat de belofte wel heel lang duurt. Zou het wel zo zijn? Habakuk ook. Als hij uitblijft, verwacht hem, want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. En dan staat er een sterretje bij. Ik weet niet of u dat ook in uw HSV heeft. Letterlijk staat er, als het uitblijft. Dus je zit er maar op te wachten en je denkt, wat duurt dat lang? Waar blijft die tijd dat het komen gaat? Als het uitblijft, verwacht het. Want het komt zeker, het zal niet uitblijven. En als we prediker kennen, dan snappen we dat ook. Want voor alles is een vastgestelde tijd. Voor alles. En dan is het mooi dat vers 4 eindigt. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Dat betekent door te vertrouwen op het woord van God. En dat woord, dat hebben we. En als je dus daar je vertrouwen op stelt, dan mag je weten, ik snap soms iets niet. Misschien naar de mens gesproken begrijp ik niet waarom de Heere God dat nou zo doet. Maar voor alles is een vastgestelde tijd. Hij die van het begin de afloop al verkondigt. Hem loopt het niet uit de hand. Een paar voorbeelden. Voor alles is een vastgestelde tijd. Nee, dit doe ik niet uit mijn hoofd, want anders dan ga je teksten citeren en dan klopt het weer niet. De Heer Jezus geeft daar ook een heel mooi voorbeeld van, in Lucas 4. Ik pak het er toch even bij, Lucas 4. Dat is als de Heer Jezus in de synagoge gaat optreden op de Sabbat. En dan krijgt hij de boekrol van Jesaja in handen. Lucas 4, vers 19. Vers 18. En in vers 17 staat dat hij het boek van de profeet Jesaja kreeg. En dan leest hij voor, vers 18. De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. En aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan had en het aan de dienaar gegeven had, ging hij zitten. Dus de Heere haalt hier een profetie van Jesaja aan en die spreekt over zijn werk, wat hij op dat moment aan het doen was. Hij heeft mij gezalfd, hij heeft mij gezonden om de blijde boodschap te verkondigen, om te genezen, om vrijlating te geven, om blinden te laten zien, om verslagenen weg te zenden. Dat was de bediening van de Heer Jezus. Zoals hij het ook zelf zegt, want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dat deed de Heer Jezus. Om te verkondigen het jaar van het welbehagen van de Heer. De dingen waar God een welbehagen in heeft. En toen deed hij het boek dicht, staat er. Maar het punt is, als je die tekst opzoekt in Jesaja, en dat is in Jesaja 61 vers 2, dan staat er geen punt na het jaar van het welbehagen. Daar staat dat de Heere God een tijd heeft, een jaar voor het welbehagen en een dag van wraak. Maar daar heeft de Heer Jezus het nu niet over. Nee, omdat de Heer Jezus zich houdt aan de vastgestelde tijd en aan het plan van God. Want de dag der wraak is zeker op een bepaald moment in Gods plan aan de orde. Maar toen niet. En de profeet Jesaja die ziet als het ware de hele tijdspanne. Die spreekt over een jaar van een welbehagen en een dag van wraak. De toren van God. Dat is waar de Bijbel ook over spreekt. Maar op het moment dat de Heer Jezus optrad, was het jaar van het welbehagen. En die dag van toren, ja, die zal zeker komen, want die is vastgesteld. Want voor alles is een vastgestelde tijd. Mooi voorbeeld. Even een paar voorbeelden dat woordje vastgestelde tijd in de Bijbel voorkomt. Ik noem ze alleen even, en u kent ze waarschijnlijk wel. De geschiedenis van Sara en Abraham. En als Sara moet lachen omdat de Heere God haar op hoge leeftijd een zoon belooft, dan zegt de Heere, zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd, Over een jaar kom ik terug en ze heeft Sarah een zoon. En het is wel mooi dat erbij staat over op de vastgestelde tijd. En dan eigenlijk is de context, en voor de Heere God is niks te wonderlijk. Dat is een belangrijke vaststelling. Dat alle dingen zijn vastgesteld. En hoe raar of hoe vreemd het bij ons mag klinken, bij de Heere God is niks te wonderlijk. Met andere woorden, als Hij het heeft vastgesteld, dan zal het ook gebeuren. In Psalm 102, vers 14, daar wordt de verlossing van Sion aangekondigd. En dan staat er, u zult opstaan, u zult zich ontfermen over Sion. Want de tijd om haar genadig te zijn, de vastgestelde tijd, is gekomen. Met andere woorden, ja, we zitten nu in de ellende. We ervaren helemaal niet dat Sion geweldig is. Dat we bevrijd zijn, dat we verlost zijn. Maar u zult zich ontfermen over Sion. De vastgestelde tijd, die zal komen. Over Nebukadnezar gesproken en over Babel. Hij was een knecht, een dienaar in Gods plan. God gebruikt hem. En dan staat er in Jeremia 50, over, want er wordt ook een oordeel gesproken over Babel. En dat heeft ook te maken met de toekomst natuurlijk, het nieuwe Babel, het Babylonische Rijk. Ik zal u overmoedigen, spreekt de Heere van de legermachten, want uw dag is gekomen, de tijd dat ik u straffen zal. Babel werd gebruikt in het plan van God, maar in dat plan van God is ook beschreven dat er een oordeel zal zijn. Ik zal u, de tijd dat ik u straffen zal. En in de profetie van Daniël, waar het vaak gaat over de toekomst van Israël en de toekomst van deze wereld, lezen we wel 2 of 3 keer toe, het einde wacht op de vastgestelde tijd. Het einde wacht op de vastgestelde tijd. En toen de Heer Jezus optrad in Israël, lezen we in Johannes dat de broers van de Heer Jezus op een gegeven moment zeggen, want hij had een aantal broers, dat de broers hem opriepen om naar Judea te gaan en op te treden. Eigenlijk net zoals zijn moeder op die bruiloft in Cana deed, van, hé, met zoveel woorden, Heer Jezus, er is geen wijn meer, zorg er even voor. En dan zegt de Heer, mijn tijd is nog niet gekomen. Want voor alles is een vastgestelde tijd. En de kunst is om vanuit Gods woord te ontdekken, wat is die tijd? Hoe werkt die tijd? Wat moet er in die tijd gebeuren? Herkennen we dat? Voor alles is een vastgestelde tijd. Romeinen 5, vers 6. Toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Daar kun je ook een hele Bijbelstudie over houden. Op de bestemde tijd. Hij was het lam dat geslacht werd. En voor het slachten van een lam waren vaste tijden vastgesteld. 10 dagen voor de 14e Nissan moest het lam in huis worden genomen. En het moest geslacht worden in de avondschemering op de 14e Nissan. 10 dagen daarvoor is de Heer Jezus in huis gekomen, de intocht in Jeruzalem. En hij is precies geslacht, hij is gestorven op het moment van die 14e Nissan. En precies zoals de Bijbel al zegt, 3 dagen daarna is hij opgestaan. Voor alles is een vastgestelde tijd. En tegelijkertijd moet ik dan denken, als we dat zeggen, dan is het goed om te beseffen dat, ook al snap ik het misschien even niet, bij de Heere God is niks te wonderlijk. Nee, hij heeft het vastgesteld. Hij heeft de tijd bepaald. Ik zei al, hè, die tijd en dat lange wachten, het duurt allemaal veel te lang. Waarom kan dat niet eerder, Heere God? Er zijn 2 geschiedenissen in de Bijbel met de discipelen en de Heer Jezus in een boot en op het meer, waarin dat ook zo mooi naar voren komt. 2 keer is er zo'n verhaal van een storm op het meer. In Matthäus 14... daar zitten de discipelen in de boot en een enorme storm. Ze dreigen te verongelukken. Ze dreigen te vergaan. Ze hebben het idee dat hun einde nabij is. De dood voor ogen. Zo erg was die storm. En dan komt dus de vraag tussen de regels door. Waarom is de Heer hier niet? Waarom is hij hier niet om te helpen? Gewoon menselijke gedachten. Want ze kenden de wonderen die de Heer heeft gedaan. Waarom is hij hier niet? Waarom moet mij dit overkomen? En dan loopt hij daar op het water. En dan komt hij naar hun toe. En wat zegt hij dan? Kleingelovigen. Waarom hebben jullie getwijfeld? Waarom hebben jullie getwijfeld? Net zoals Habakuk. Waarom twijfel je? Het gaat gebeuren. Ja, maar het punt is, wij willen graag zelf de tijd bepalen dat het gebeurt. Heer God, u moet nu helpen. Ik heb het nu nodig. Die discipelen in de boot, die hadden zo'n gedachte. Het moet nu gebeuren, want anders is het te laat. Kleingelovigen, waarom heb je getwijfeld? En het gevolg is, en dan zie je ook de reden waarom het zo gebeuren moest zoals het gebeurde. Het gevolg is dat de discipelen in de boot zeggen, waarlijk, u bent de Zoon van God. Dat was dus kennelijk nodig om tot die erkenning te komen. De Zoon van God, die alle tijden in zijn hand heeft. En dan is de vraag van de Heer Jezus aan die discipelen, maar waarom heb je dan getwijfeld? En dan kunnen we menselijke wijze genoeg wel een antwoord geven. Ja, we dachten echt dat het gebeurd was. Normaaliter, dan vergaat een schip in zo'n storm, enzovoort, enzovoort. Ja, maar bij de Heere God is niks te wonderlijk. En alles gebeurt op zijn tijd. Hetzelfde is als ze weer in die boot zitten, maar dan slaapt de Heer Jezus. Dat staat in Matthäus 8. De Heer Jezus die slaapt en weer een storm. En weer, ja. Het is nu geen tijd om te slapen, het is tijd om wakker te worden. Doe er wat aan. Je kunt je er iets bij voorstellen. En ook dan maken ze de Heer Jezus wakker en dan is het antwoord van de Heer Jezus, kleingelovigen. Waarom angstig zijn? Dat is misschien een hele rare vraag natuurlijk. Want ja, wij zouden als mensen zeggen, is toch logisch dat ik bang ben? Moet je zien wat er hier gebeurt? En toch stelt hij eens die vraag, waarom angstig zijn? Het gevolg is dat de discipelen uiteindelijk uitroepen, in erkenning van de Heer Jezus, de Zoon van God, wie is dit? Dat zelfs de wind en de zee naar hem luisteren. Wie is dit? Ja, waarom zou ik daar angstig voor zijn? Als degene die de Almachtig is, die alles in zijn hand heeft, die alles op de vastgestelde tijd laat gebeuren, als die bij mij is. En je zou kunnen zeggen dat in die twee geschiedenissen van die angst, dat er teleurstelling is. Tja, waarom is de Heer Jezus hier nou niet? Waarom doet hij er niks aan? Waarom helpt hij ons niet? Waarom slaapt hij? Maar je mag het ook omdraaien. Die teleurstelling, die wordt door de Heer Jezus omgedraaid in een geruststelling. Je hoeft niet teleurgesteld te zijn. Want bij de Heer is niks te wonderlijk. Hij stelt je gerust. Laat het los. Want alles is in zijn hand. Voor alles is een vastgestelde tijd. We begonnen met prediker 3 vers 11. Alles is op Gods tijd voortreffelijk gemaakt. De mens kan het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot eind, niet doorgronden. Maar je kan het wel geloven. Vertrouwen op het woord dat God gesproken heeft. Dat hij inderdaad bij macht is om te doen wat wij voor onmogelijk houden. Want voor alles is een vastgestelde tijd. Psalm 46 vers 10. Heel kort vers. Geef het op. Dat betekent stop met het zelf doen. Geef het op. En weet dat ik God ben. De Engelsen hebben die zin verkort in een mooie uitdrukking. Let go en let God. Geef het op en weet dat ik God ben. Ja, dat is voor alles is een vastgestelde tijd. En dan maken we de laatste stap naar onze tijd, ook in Gods plan. Want Paulus die spreekt ook over die tijden van de Heere God. En dat is dan een van de laatste teksten, Titus 1 vers 2. Titus, hoofdstuk 1. En dan het tweede gedeelte van dat vers. En hij, dat is God, heeft op de door hem bestemde tijd zijn woord geopenbaard. Letterlijk staat er op de door hem bestemde tijdstippen. Op zijn eigen tijdstippen heeft hij zijn woord geopenbaard. En dat slaat natuurlijk vooral op de bediening van de apostel Paulus, aan die de uitdeler van de bedeling der genade Gods is geworden. Op door God bepaalde tijdstippen is dat duidelijk geworden. En Paulus die schrijft er ook over, hè? Dat deel van het woord dat de Heere door Paulus prediking heeft laten verschijnen. Dat de gemeente verborgen is in God, het geheimenis van Christus, Efeze 3. Op de door hem bestemde tijdstippen. Gods plan, die van het begin de afloop al verkondigd heeft. En wij mogen ontdekken hoe dat plan, hoe die tijdstippen eruit zien. Als laatste, wij hebben natuurlijk in ons beeld, er komt nog een tijd, er ligt nog een tijd voor ons. De toekomst. En dan zeggen we, de toekomst is op aard hoogstwijselijk verborgen. Ja, voor jou en mij. Maar voor de Heere God niet. Hij die van het begin de afloop al verkondigt. Ja, dat is wel belangrijk. En Petrus die spreekt in die toespraak op de Pinksterdag in Handelingen 3, spreekt hij daar ook zo over. Dan zegt hij, ja, hij moest de hemel opnemen. Hij is naar de hemel gegaan, de hemelvaart. Tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Dus er komt een tijd dat de dingen weer hersteld worden. Dat heeft te maken met de wederkomst. Waarover God bij gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten door de eeuw heen. Er komt een tijd dat alle dingen weer hersteld worden. En de discipelen die hadden vlak daarvoor gevraagd, gaat u in deze tijd? Het komt niet u toe de tijden en gelegenheden te weten. Nee, die zijn in Gods hand. Prediker 3. Voor alles is een vastgestelde tijd. En dat lezen we dan ook, dat is ook wel mooi, dat je in de context van de openbaring van Gods woord, dat die woorden ook steeds weer tegenkomt. Want in openbaring, even zien, waar is het? Openbaring 12. Daar lezen we over de tegenstander die op de aarde geworpen wordt in de toekomst. En dan staat er, hij wordt op de aarde geworpen in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Hoezo dan? Nou, je zou haast kunnen zeggen, hij kent ook het plan van God. En is zich bewust, hij probeert nog zoveel mogelijk verderf te zaaien, mensen van God af te trekken. Hij weet dat hij weinig tijd heeft. Wat staat er dan te gebeuren? Ja, dat is natuurlijk geweldig. Omdat hij weet dat de koning der koningen, de Heere der heren, als een ruiter op het witte paard zal verschijnen met het zwaard als het woord uit zijn mond om inderdaad de vijand te niet te doen. Dat is Gods tijd. Dat heeft God al bepaald. Voor alles is een vastgestelde tijd. Of zoals Jesaja het eigenlijk al zei en die bekende kersttekst die op vele kaartjes staat. Want een kind is ons geboren. Dat is in de tijd gebeurd. Dat is de tijd die achter ons ligt. Een zoon is ons gegeven. Het is de context van het volk van Israël natuurlijk. En de profetie en het volk wat in het licht zal gaan wandelen. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouder. Daar zie ik helemaal niks van. Heere God, als de heerschappij nou op uw schouder rust, waarom is dan dit? En waarom is dan dat? En waarom is dan zus? En waarom is dan zo? Nou, de Heere God talmt niet met de belofte. Dat is zijn tijd. En ik geloof ook van ganse harte dat wij op een gegeven moment zullen ontdekken waarom die tijd zo is. naar de mens gesproken, misschien niet te begrijpen, maar bij God is niks te wonderlijk. De heerschappij rust op zijn schouder en men noemt zijn naam. Wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. En op de vastgestelde tijd zal ook deze wereld de vrede van God leren kennen. Dat is Gods plan. Dat is Bijbelse geschiedenis. En die Bijbelse geschiedenis, het plan van God, is zijn historie. Of beter gezegd, is his story. Dat is zijn verhaal. Met een goede afloop. Want alles gebeurt op zijn tijd. Amen. Zullen we de Heer daarvoor danken? Ja, trouwe Vader in de hemel. Dank u wel dat we stil en rustig mogen neerzitten. En mogen weten dat u de dingen in uw hand heeft. En dat voor alles een tijd is. U heeft dat laten zien in uw woord. En bij u lopen de dingen niet uit de hand. Alles gebeurt op de juiste tijd. En wat is het geweldig als we daar steeds meer van kunnen en mogen ontdekken. Dat maakt ook dat ons leven in rust mag zijn. Dat wij ook genoeg tijd hebben. Omdat u de dingen bepaalt. Dank u wel dat we u daarvoor mogen loven en prijzen. Dank u wel dat we met de psalmist mogen zeggen. Ik geef het maar op. Ik hoef niet meer op de tijd te letten. Want ik weet dat u God bent. En dat u alle dingen in uw hand heeft. En dat op de juiste tijd de dingen gebeuren. En wat is het geweldig als ik steeds meer en meer daarvan mag ontdekken. Dat ik nu al wel mag weten dat mijn leven verborgen is in de Zoon bij u. Een geweldige positie in het hemelse. Genietend van de rijkdom van genade die ons deel is. En eens zullen we geopenbaard worden in heerlijkheid. Als de tijd daar is. En we hoeven ons daar gelukkig niet druk over te maken. Hoe zal dat zijn? Hoe zal dat moeten? Ja, maar dit en ja, maar dat. U zorgt ervoor. Alles is veilig bij u. Dank u wel. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar nog een laatste lied zingen. En ik stel voor dat we zingen 523 uit Opwekking. 523. Dat zijn vier coupletten met steeds het refrein. En Koen heeft het er al even bij gezet. Het eerste couplet zingen we met elkaar. Het tweede couplet zingen de heren. Het refrein weer met elkaar. Het derde couplet de dames. En het vierde couplet weer met elkaar. Oh, ik dacht dat hij er al was. Ik zie het zo kijken, maar er staat nog. Ja, nu staat het er. Laat ieder het horen dat eens werd geboren, de redder der wereld, de Heer van het heelal. Laten we dat met elkaar zingen en daarna gaan we naar de koffie.